بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم allemaal. Welkom bij een nieuwe ISA podcast aflevering. Mijn naam is Brahim en ik ben jullie host van vandaag. Naast mij heb ik Mohammed Jadiwi. Kan je jezelf even kort voorstellen voor de kijkers en luisteraars?
Ja, mijn naam is Mohammed Jadiwi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom allemaal dat jullie kijken. Ik ben geneeskundestudent. Ik ben 22 jaar. Ik studeer aan de Universiteit van Amsterdam op locatie AMC.
En, klinkt als een omroep in de metro, broer. Klinkt heel officieel.
Geef, we zijn
deze heb je voorbereid van tevoren.
We zijn begonnen. Allahumma barik. Ja, mensen kennen jou. Mensen, jij hebt mooi gezegd, mashallah. Mensen kennen jou. Mensen kennen mij nog niet. Maar dat ben ik dus. Maar het gaat vandaag om iemand anders.
Zeker weten.
Veel bijzonderder persoon, mashallah.
Zeker weten. En dat is Suleiman El-Methari. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam Allah.
Hoe is het?
Het gaat alhamdulillah goed.
Ja?
Ja, zeker. Het is altijd een eer om hier te zijn bij ISA.
Ja, nee, het is voor ons echt een eer dat je aanwezig bent.
Wederzijds.
Hoe was je dag?
Alhamdulillah, goed.
Ja? Ja.
Mooi.
Ja, stage.
Ja.
En dan is gewoon ochtend,
ja,
middag, avond. En dan is het mooi om iets te hebben om naar uit te kijken als dit.
Stage / kooschappen? Is dat,
ja,
kan je dat gewoon hetzelfde noemen?
Hetzelfde.
Het is hetzelfde. Okay.
Kooschappen, stage.
Waarom stage, en stage waarom niet kooschappen? Ben je, ja, je kooschappen een beetje zacht om dat woord te gebruiken?
Misschien
een beetje.
Ik hou het gewoon lekker makkelijk.
Okay. Stage.
Simpel.
Duidelijk.
Stage.
Disclaimer, stage krijgen betaald, hè, mensen met stage.
Ja, okay. Ja, in die zin,
dus
zou ik het kooschappen moeten noemen.
Natuurlijk, dan begrijp ik het. Want je bent student geneeskunde?
Klopt.
Waarom heb je geneeskunde gekozen?
Ja, dat is een goede vraag. Dat is een lang verhaal wat best wel ver teruggaat. Ik ben zelf dus van Marokkaanse oorsprong.
Ja.
En als kind af aan gingen we best wel vaak naar Marokko op vakantie. Vader, moeder. En in Marokko hebben we buren. En die buren die hadden een dochter. En die dochter die kreeg op een gegeven moment diabetes. Diabetes, dat is in de volksmond heet het suikerziekte.
Mm-hmm.
En dat is een ziekte waar je hier tamelijk oud mee kan worden met de juiste medicijnen. En je kan er prima mee leven.
Ja.
Zo zou het ook voor haar moeten zijn. Maar in Marokko is de situatie zo dat medicijnen relatief duur zijn voor de mensen die daar wonen. Ze verdienen zelf ook niet veel. En er komt ook nog bij dat zij het niet heel breed hadden. En toen hun dochter dus ziek werd, moest die vader dus extra gaan werken, harder gaan werken om voor die kosten uiteindelijk op te gaan.
Ja.
Draaien. Nou, dat ging op het begin goed. Maar al gauw merkte hij dat hij de draagkracht van die zorg financieel niet kon dragen. En op den duur werd de situatie zelfs zo dat die dochter die ging van een bepaalde hoeveelheid insuline, waar ze dan bijvoorbeeld een week mee zou moeten doen. Daar deed ze dan bijvoorbeeld een maand over. Ze gebruikte expres kleinere hoeveelheden zo dat ze er langer mee kon doen. Dat ze wist van, hey, als het op is, wordt het moeilijk om nieuwe aan te schaffen. Nou goed, en zo'n situatie loopt al gauw uit de hand. Dat escaleert tot op een nacht dat ze gewoon decompenseerde. Als je je medicatie niet krijgt als diabetes patiënt, dan loop je al heel gauw tegen een hyper aan. Een hyper, dat is een te hoog bloedsuiker. En dan raak je zuur. En als je dan eenmaal zuur wordt, dat heet dan in de medische benaming ketoacidose, dan heb je het gevaar dat je organen uitvallen. Dan kom je dus gewoon letterlijk in een levensbedreigende situatie. Nou, dus die dochter begint te decompenseren en die vader die raakt in paniek. En hij denkt van, ja, ik moet iets doen.
En jij maakte dit mee van dichtbij?
Nee. Okay. Dit verhaal bereikte ons pas later.
Oké. Okay.
Maar goed, dus wat doet de vader van dat meisje? Die trekt er in de nacht op uit. En hij gaat letterlijk gewoon aanbellen bij de arts in de stad. Van, hey, dit en dit en dit. Help me alsjeblieft, ik heb je hulp nu acuut nodig. En die arts die zegt letterlijk van, hey, je hebt al bergen aan schulden bij mij staan. Die heb de afgelopen maand heel vaak medicatie van mij meegekregen. En je hebt nog steeds niet betaald. Dus ik ga je nu ook maar niks geven. Zorg er maar voor dat jij gewoon betaalt wat je al hebt meegenomen. En dan kijken we later wel. Nou, die vader, die nacht is toen uiteindelijk voor hen echt een nachtmerrie geweest. En dat meisje is toen overleden in de ochtend. Puur aan, ja, aan iets waarvan je hier eigenlijk ja, denkt van oké, één injectie.
Vervelend,
maar... Ja. Maar goed, dat gebeurde daar dus in de winter. En toen bereikte dit ons op een gegeven moment. En ik kan me nog voor de geest halen, het was mijn moeder die het me vertelde. En ik werd er zo boos om.
Ja, hoe oud was je toen je dit te horen kreeg?
Ik was, even kijken, 14, okay. 15. Mm-hmm. Ik werd er zo boos om. Maar gewoon ook meer omdat ik diabetes kende als een ziekte waar je prima mee kan leven. En dat er dan iemand aan doodgaat om zo'n onbenullige... onbenullig mag ik het misschien niet noemen, maar gewoon dat iemand eraan doodgaat omdat er geen geld voor is.
Groot gevoel van onrecht.
Juist, ja. En toen had ik voor mezelf bedacht van, oké, ik wil dan straks die dokter worden die dit leven dan bespaart.
Ja. Dus dit verhaal bracht jou eigenlijk, of kwam bij jou terecht op 14e, 15e en inspireerde je toen om te zeggen, oké, ik ga de geneeskunde in.
Ja.
Want ik wil er wel zijn voor iemand die er toen geen recht op had en die eigenlijk daardoor overleden is, terwijl diezelfde behandeling wel in Nederland wordt aangeboden.
Ja.
Heb jij een soortgelijk verhaal? Want jij bent ook geneeskunde student natuurlijk. Wat was voor jou de drijfveer om geneeskunde te gaan studeren?
Ja, voor mij, dit is wel een heel, heel aangrijpend verhaal natuurlijk. Kijk, als je naar mijn verhaal kijkt, is... Ik was een heel klein jongetje en ik wilde van jongs af aan wilde ik al dokter worden. En ik had een oudere zus die 8 jaar ouder is dan ik. En die wist dat al ook heel gauw. En ik vond het heel leuk om met haar naast haar te zitten. En Frans te leren en Engels. Toen ze in de eerste klas zat, toen was ik nog een jaartje of 4, dacht ik. En toen ik wat ouder was, vond ik het ook leuk. En zij is geneeskunde gaan doen. En ik heb het van dichtbij meegemaakt wat dat is. En wat je er allemaal moet doen. En ik keek heel erg naar haar op. En nog steeds. En zij heeft het gedaan en zij is uiteindelijk nu kinderarts.
Marcel. Leuk.
Ja, ik...
Is dat de crème de la crème onder de artsen, kinderarts? Dan,
Nee.
Zo'n functie dat je denkt... Oh,
nou, crème de la crème.
Ik ben een leek in de geneeskunde. Nee, dus jullie gaan mij onderwijzen vandaag natuurlijk.
Nee, wat ze zeggen is dat kinderartsen vaak de lieve populatieartsen zijn. Dat zijn vaak de zachtaardige...
Okay.
De crème de la crème, als je dat hebt over...
Kaakchirurg?
Kaakchirurg, zeker. Okay. Kaakchirurg, neurochirurg.
Okay.
Dat zijn wel de dingen.
Ja.
Nee, maar wat ik hoor is dat bij mij ook het echt de mensen die geneeskunde doen... komt echt vanuit de motivatie, komt van heel diep. En dat je echt iets mee hebt gemaakt en het onrecht wat je aangeeft. Ja, dat is wel iets wat heel motiverend kan werken, absoluut.
Ja. En het is natuurlijk een hele intensieve studie ook. Je steekt er veel tijd in, stages, co-schappen, alles erop en eraan. Is er ooit een twijfel gekomen tijdens je hele studententijd? Van, ik weet niet of dit wel de juiste keuze was. Misschien had ik toch gewoon economie moeten gaan studeren. Is dat stemmetje ooit bij je omhoog gekomen?
Ik heb dat zelf nooit gehad, om eerlijk te zijn. Maar ik denk ook dat het erg wordt overschat. Ik denk dat het bijzonder wordt overschat. De bachelor met name is prima te doen. Je hebt niet heel veel contact momenten. Mm-hmm. Dus heel veel tijd voor zelfstudie.
Mm-hmm.
En het is een vak waarbij je eigenlijk... Het komt grofweg neer op het memoriseren van feiten. Van gegevens. Hiervoor heb ik biomedische wetenschappen gedaan. En in tegenstelling tot geneeskunde merkte ik bij biomedische wetenschappen dat ik toch meer werd geactiveerd tot zelf nadenken. Mm. Tot bedenken van oplossingen. Denken, je hebt bepaalde biologische pathways. En dan werd je soms gevraagd, oké, van hoe kan dit, hoe kan dat? En hoe zou je zo'n pathway kunnen beïnvloeden? En
wat spreekt jou meer aan? Is dat toch dat meer dat...
Nou ja, ik heb dus biomedische wetenschappen gedaan. Ik heb de bachelor heb ik afgemaakt. Maar tijdens mijn stage, dat was in mijn laatste bachelorjaar. Dat was toen bij San Quinn.
Wat is dat, Sanquin?
Sanquin, dat is een bloedbank.
Okay.
En ik had toen een bachelor stage waarin ik onderzoek deed naar het ontwikkelen van een nieuwe behandeling voor hemofilie. Mm. Hemofilie, dat is een bloedstollingziekte. Daar vallen vandaag hier heel
niet
veel medische...
Niet te verwarren met homofilie. Kijkers
thuis. Nee,
het is iets anders.
Het verschilt één letter.
Anders hadden we al wel een titel voor de podcast. Maar...
nee. Maar waar het op neerkwam is dat we dus... op DNA-niveau waren we aan het kijken. Oh, hoe kunnen we...
sorry. Ik vond het best een goeie, toch? Goed gevonden. Maar ga verder.
Ik
zie het.
Ja, ik weet...
op DNA-niveau. We hebben ook publiek, die is ook aan het lachen en zo.
Dat maakt het makkelijk.
Ja, 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 ja.
Nee, maar waar het op neerkwam is dat we dus aan het, op DNA-niveau waren we aan het kijken hoe kunnen we deze aandoening zo manipuleren.
Dat klinkt heel slecht, hè? Jongen. Nee. Dus heb je zo'n moslim die gaat studeren, gaat zich hiermee bezighouden.
Genoeg is genoeg.
Nee, maar het is wel serieus onderwerp, man. Hemofilie.
Nee. Nee, even kijken. Dus tijdens mijn bachelor stage biomedische wetenschappen hebben we dus onderzoek gedaan naar het aanbrengen van DNA-wijzigingen. Binnen een bepaald gen wat ervoor zorgt dat patiënten hemofilie hebben. En kijken of we dat zeg maar kunnen behandelen op die manier.
Want je hebt dus drie jaar heb je biomedische wetenschappen gedaan als bachelor.
Ja.
En toen heb je vervolgens de keuze gemaakt van nee, ik wil geneeskunde doen.
Ja.
En toen heb je een pre-master gedaan, als ik het goed begrijp.
Ja,
waarbij eigenlijk in een jaar... Ja.
De drie jaar bachelor
voorbereid.
Zij-instroom geneeskunde.
Dat is hoe het bekend staat.
En wat was voor jou de drijfveer om te zeggen... Oké, ik wil toch een master geneeskunde gaan doen?
Nou, dat is dus die stage. Ja. tijdens die stage stond ik letterlijk 6 maanden lang op het lab. Ja. Was wel leuk, was leerzaam. Ik heb veel geleerd. Maar ik kwam er al gauw achter dat ik liever werk met mensen... dan met buisjes en pipetten en...
Nee, maar wat heel mooi wat je vertelt inderdaad. Want dat is ook iets wat mij triggerde op een gegeven moment. Ja. Ik heb net een iets andere pad bewandeld. Ik heb farmacie gedaan in Groningen. Ik heb dat niet 3 jaar volgehouden. Hoor. Ik heb dat gewoon 1 jaartje volgehouden.
Mm-hmm.
Ik heb mijn propedeuse gehaald. En kwam ik er gewoon achter dat ik toch inderdaad echt dat menselijk contact miste. Precies wat je aangeeft. Dus van 9 tot 5 in het lab, pipetteren. Allemaal leuk en aardig. Super interessant ook. Echt mooie vraagstukken. En sterker nog, de manier van leren van de opleiding farmacie sprak mij meer aan, gek genoeg, dan een opleiding geneeskunde. Mm. De manier van het memoriseren inderdaad van kennis, wat je bij geneeskunde enerzijds hebt. Het is gewoon gegeven en dit is het. Dit is de behandeling. Dit is hoe we diagnosticeren. Zo verder.
De kaders zijn heel...
Precies, het is gewoon eigenlijk, als je dokter bent, dan is het gewoon... Het staat vast en je hebt een aantal dingen bestudeerd en that's it. Terwijl je bij een opleiding als biomedische wetenschappen of farmacie... word je echt getriggerd om na te denken over hoe werken die pathways.
Ja.
Hoe kunnen wij een medicijn ontwikkelen wat aangrijpt op deze receptor... terwijl de andere receptor daar geen invloed op heeft, bij wijze van. En dat vond ik heel interessant... Alleen, precies wat je aangeeft. Als je op een gegeven moment na gaat denken van wat wil je later? En dan wil je toch met mensen werken. En dan wil je toch dat contact hebben. En dan wil je toch echt het verschil kunnen maken. En...
Als een leek klinkt het eigenlijk alsof je bij biomedische wetenschappen... je bezighoudt met het vinden van nieuwe geneeswijzen. Hoe kan het dat dit en dit en dit? En misschien kunnen we daar iets nieuws op bedenken. En bij geneeskunde zijn die geneeswijzen zijn al veel meer ingekaderd. En moet je je binnen die kaders manoeuvreren. Begrijp ik dat goed zo? Of is dat te kort door de bocht?
Ik denk dat dat wel een beetje is hoe je het kan begrijpen. Biomedici zijn de dokters backstage eigenlijk.
Mm. Ja. Mm.
Die reiken zeg maar de tools aan waar de dokters mee werken.
Mee aan de slag gaan. Ja.
Dus dat zijn eigenlijk de mensen die het echte werk verzetten.
Ja. En jij dacht, ik wil in dat veld stappen. Ik wil dus geneeskunde gaan doen.
Ja. Nee, ik denk dat jij een heel mooi punt aanhoudt. Het zijn, weet je, farmacie ook, is een hele leuke studie, maar het is gewoon jammer dat die menselijke component mist.
Ja.
Bedoel, het zijn toch vakken waar wij als moslims ook een enorme impact in kunnen maken.
en in hebben gemaakt natuurlijk in de geschiedenis.
Als je ja, bent. Maar nu is dat een beetje minder.
Kan je daar misschien wat meer over vertellen?
Waarover?
Dat wij als moslims wat meer in de farmacie kunnen doen en daar een impact kunnen hebben?
Hoe ziet die impact bepaalde uit? Studies waarin wij moslimstudenten erg oververtegenwoordigd zijn. We worden van huis uit, laten we eerlijk zijn, vaak gepusht. Of je wordt dokter, of je wordt piloot, of je wordt advocaat, of je wordt...
Econoom.
Ja, een econoom. Ja. Maar er zijn enorm veel studies, enorm veel stoelen in de maatschappij, zoals ik het zie, die leeg blijven daardoor. Potentiële plekken die wij zouden kunnen invullen, die wij niet invullen. En dan wordt er achteraf gezegd dat die plekken overwegend worden ingevuld door de westerse witte mens.
Ja.
Maar dat ligt ook wel een beetje aan onze eigen keuzes die wij daarin maken. En ik vind het dus jammer dat die componenten die ons zo aanspreken, lijken te missen in de vakken waar we misschien wel meer nodig zijn dan de vakken waar nu onze voorkeur over het algemeen naar uitgaat.
Dat het eigenlijk wat breder verspreid moet zijn door alle lagen van de maatschappij heen.
Ja.
Goed punt inderdaad.
Hoe kunnen we daarmee omgaan? Met diezelfde uitdaging die je net schetst.
Ja, ik denk dat het al... ik denk dat het thuis begint. Ik denk dat het thuis begint. Want nu is denk ik de drive... Richting geneeskunde, economie. Die komt echt van huis uit. Hmm. Omdat het banen zijn die binnen de culturen die we delen vaak een erg hoge status hebben. En dat is ook waar onze ouders dan op mikken. Ja. Ik wil dat mijn zoon of mijn dochter straks daar zit en dat mensen zo en zo naar hem of haar kijken. Ja.
Sterker nog, even inhakend hierop. Van het weekend was ik met een persoon en die heeft een zoontje van... heeft een aantal kinderen en een van zijn zoontjes die hij als slim zoontje ziet.
Ja.
Loma Berik, die is een jaar of 10.
Okay.
En hij had het met mij ook over de opleiding en hij vond het super interessant. En toen zei hij tegen mij, ik wil dat een van mijn zonen ook geneeskunde gaat doen. Dus ik kijk hem zo aan. Ik zeg, ja. Hij zegt, wat moet ik daarvoor doen? Ik kijk hem aan. Ik zeg, dit is eigenlijk een hele grote fout waarin wij allemaal vallen. Die wij allemaal maken. Ik zeg, het is juist mooi als jij jouw zoon, die mashallah slim is. Je moet hem inderdaad, ik ben voorstander van het stimuleren om te studeren. En ik denk ook dat ouders daar een hele grote rol in kunnen spelen. Hè? Het stimuleren om te studeren.
Mm-hmm.
Maar de studiekeuze... Ik denk dat je daar niet te veel in moet sturen. Dus ik heb hem dat ook aangegeven. Ik zeg maar, weet je waarom? En toen zei hij ook van ja, als je kijkt inderdaad. En vooral hoe wij naar dokters kijken, of onze ouders, in Marokko bijvoorbeeld. Dat is toch degene, weet je, die krijg je vaak het voorbeeld van ja, of je nou koning bent of profvoetbal of wat dan. Je komt toch bij de dokter. Ja, VLN, klopt. Maar... dat wil niet zeggen dat het enige is en dat iedereen dan maar dokter moet worden. Of dat het best haalbare is. Ik denk het niet. Ik denk dat iedereen op zijn eigen manier een steentje bij kan dragen. En als dat voor jou vanuit intrinsiek komt. En je denkt van ik wil echt dokter worden. Dan ga je het ook kunnen halen. Want waar je het zo straks over had. De opleiding is niet super zwaar eigenlijk. Als je het vergelijkt met een biomedisch of een farmacie. Misschien zijn die inhoudelijk wat moeilijker. Heb ik het over de bacheloropleiding. Ja. Mm-hmm. Alleen wat ik wel merk is dat je heel erg gemotiveerd moet zijn om te kunnen blijven memoriseren. Dus kunnen blijven leren.
Ja.
En als je het niet interessant genoeg vindt of je vindt het is niet echt jouw ding, dan ga je er echt heel veel moeite mee hebben.
Mm-hmm.
Als je het interessant vindt en je vindt het echt leuk. Kijk, dan ga je het kunnen blijven doen. En weet je, dus als een ouder zegt van ja, ik wil echt dat jij geneeskunde gaat doen. En hij blijft erop hameren. En dat kind heeft eigenlijk een veel beter econometrisch vermogen of zo, of hoe je dat ook noemt.
Mm-hmm.
Dus dat hij veel beter met cijfers is. Dan kan hij daar natuurlijk een hele belangrijke persoon in worden.
Ja.
Terwijl die niet de beste arts zou worden bijvoorbeeld. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, heel goed. Maar... En dan denk ik eventjes hardop, hè. Ik bedoel, wij zijn nu wel dus die kant op gestuurd.
Jullie, hè?
Mm-hmm. Ja.
Mohammed en ik zijn er ook die kant op gestuurd. En met ons honderden andere studenten. Maar wat ik me afvraag dan is, gaan wij dan als toekomstige papa's en mama's het anders doen? Dat vind ik voor mezelf, vind ik dat een moeilijke vraag.
Ligt dus toe. Dus dat je denkt niet dat je kind wel zou pushen juist.
Ik denk niet dat ik daar een pasklaar antwoord op heb, maar ik vind het geneeskundevak wel het mooiste vak wat er is. Maar dat is wat ik vind. En daarin schuilt dan ook direct het gevaar tussen haakjes, dat je zelf ook die kant op gaat sturen.
Ja.
En dan niet omdat het een vak is wat veel status geniet, maar gewoon omdat je het zelf een mooi vak vindt.
Ja.
Ik denk gewoon eventjes...
Je laat mij nu ook denken, inderdaad. Ja. Want ik vind het persoonlijk ook het mooiste vak wat er is.
Ja, dan weten we wat gaat gebeuren.
Dus, maar ik denk ook wel dat er twee verschillende invalshoeken zijn als je het vergelijkt met de ouders waar je het net over had. Mm-hmm. Die het eigenlijk stimuleren en motiveren vanuit een perspectief van hey, je wordt succesvol als je dokter wordt. Mm-hmm. Of als je dat gesprek insteekt van ik vind dit om deze en deze en deze en deze reden zo prachtig. Mm-hmm. Dan is het veel meer intrinsiek. Ja, tuurlijk. Je moet natuurlijk wel enigszins objectief blijven en ervoor zorgen dat je niet in tranen uitbarst als je zoon zegt ik ga economie studeren. Dat sowieso. Maar het zijn wel twee verschillende invalshoeken.
Ja, kijk, absoluut, en wat het ook is, kijk, dat is goed wat je zegt. Want die verschillende invalshoeken, als jij nu tegen jouw zoontje zou zeggen, of als jij bieden niet letalen kinderen krijgt, inshallah, dan heb jij zeg maar die kennis en jij weet hoe mooi het vak is en jij ziet ook jouw zoon. Dus jij kan ook inschatten van dit past wel bij jou of weet je wel. En waar ik dat heb meegemaakt, leuk, nu denk ik er ook toevallig weer aan.
Ja.
Het moment dat ik echt de knoop door had gehakt om in te schrijven in Amsterdam. Want geneeskunde is een hele pittige opleiding om binnen te komen vooral. Er zijn vaak duizenden aanmeldingen of rond de 1000 aanmeldingen waarbij er misschien 300 tot 400 mensen per jaar aan worden genomen en dan op de 8 onderwijsinstellingen die er zijn in Nederland. En ik heb het eerst geprobeerd in Groningen en daar was het dus niet gelukt. En dan is het ook de regel dat je dan niet meer het volgende jaar weer mag proberen. Dus ik heb daar farmacie gedaan. En ik voelde me als het ware... Ik wilde wel nog altijd geneeskunde doen, maar ik dacht van weet je wat, moet ik helemaal naar Amsterdam. Ik woon in Leeuwarden, ik woonde toen in Leeuwarden, Friesland. Waar ik leidelijk om zat, Friesland. Maar ik woonde toen in Leeuwarden en ik dacht van moet ik helemaal naar Amsterdam, moet ik alles achterlaten. En subhanallah, dat was een aantal dagen voordat die deadline was van inschrijven, had ik er een gesprek over met mijn zus. En zij was destijds nog aan het specialiseren. En zij weet dus exact hoe die bachelor is, hoe de master is en hoe het op de werkveld eraan toe gaat. Mm. En toen keek ze me aan, toen zei ze, Mohammed, weet je het wel zeker dat je niet nog geneeskunde wilt doen? En toen zei ik van, ja, weet je, is moeilijk. En moet ik helemaal naar Amsterdam. En weet je, straks hebben allemaal figuren zoals Brahim daar rondlopen. Ja, dat wil je niet hebben, toch?
Ramp van iedereen.
Dus, en op een gegeven moment zei ze tegen mij, kan je nog inschrijven? Ja. Ik zei tegen haar, ja, tot dan en dan is nog de deadline. Ze zei, oh, dat is al bijna. Ik zei, ja. Ze zei, wat verlies je als je inschrijft? Ik zeg, een paar minuten. Toen zei ze, waarom zou je het niet doen? En dan kan je er altijd nog over nadenken. En toen zei ik, weet je wat? En toen heb ik het gedaan. En ze zei, haar motivatie om tegen mij te zeggen was, ik zie in jou een hele, een figuur die een goede dokter zou kunnen zijn. Weet je, want ze ziet ze op het werkveld en ze zei van, wellicht dat jij daar juist heel goed bij zou passen. En als jij straks een farmacieachtergrond hebt of een farmacie, het apotheker gaat worden, dan zit je meer op de achtergrond. En toen hadden we zo'n gesprek. En toen zei ik van ja, dus een adviserend gesprek daarin is dan weer anders, denk ik.
Ja. Je kaart een heel interessant punt aan. Je zegt dat jouw zus zag in jouw kwaliteiten waarvan ze dacht dat zou een goede dokter zijn. Dan wil ik meteen een vraag bij jullie neerleggen. Wat denk je dat je nodig hebt om een goede dokter te kunnen worden of zijn?
Ik denk dat daar geen richtlijn voor bestaat. Ik denk dat je gewoon met name hier zelf moet zijn en je vak moet kennen. Dat laatste is het allerbelangrijkste. En voor de rest is het denk ik heel belangrijk dat je gewoon hier zelf blijft.
En is het dit ook waar... kijk, ik heb een beetje research gedaan. Ik ben erachter gekomen, je hebt arts in opleiding.
Ja.
En studenten geneeskunde maken zich zorgen. Ga ik wel een opleidingsplek vinden?
Ja.
En die pool is heel klein om daarvoor in aanmerking te komen. Of ja. Weet je, je moet in ieder geval wel echt met kop en schouders erbovenuit steken. Wil je in opleiding komen?
Ja, is net competitief.
En de instanties die iemand in opleiding nemen, die hanteren natuurlijk bepaalde kwalificaties aan om iemand binnen te krijgen en te zeggen, hey, we bieden jou deze plek aan.
Ja.
Wat jij net eigenlijk zegt is, je hebt niet veel nodig, of er is niet een pasklaar antwoord om een goede geneeskunde of een goede dokter te worden.
Ja.
Maar zij hanteren natuurlijk wel bepaalde kwalificaties. Wat zijn die kwalificaties waar misschien die instanties wel naar kijken?
Ik denk dat zij daar ook geen pasklaar antwoord op hebben. Okay. Heel eerlijk. Dit is iets waar ik de laatste tijd best wel veel mee bezig ben. Mm-hmm. Ik heb ook daarom ook heel veel opleiders, medische opleiders, heb ik de vraag lopen stellen van, hey, als ik straks in opleiding wil komen, waar moet ik echt aan voldoen? Moet ik een PhD hebben? Moet ik buitenlandervaring hebben? Moet ik, weet ik veel. Maar komt er elke keer komt het erop neer dat er eigenlijk geen duidelijke regels voor zijn. Er zijn eigenlijk drie componenten waar ze naar kijken. En hoe ze daar naar kijken is eigenlijk heel, ja, heel breed, heel subjectief. Het gaat allereerst om, ja, het gaat absoluut om je boekje. Je boekje, welke diploma's heb je? Heb je een PhD? Heb je ervaring op het gebied van wetenschappelijk onderzoek? En dan komt er ook absoluut de component bij kijken van, hoe ben jij als persoon? Wie ben jij als persoon? Hoe kom jij op mensen over? Hoe kan je met mensen samenwerken? En dan blijft er denk ik ook een stukje over van je extra curriculaire activiteiten. En dat hoeft dan helemaal niet gekoppeld te zijn aan de medische wereld. Maar gewoon puur het stukje van, wat breng jij straks extra met je mee binnen ons specialisme? Welke toegevoegde waarde heb je naast alle kennis en specialisten die wij hier al hebben? Ik denk dat dat de drie componenten zijn die er hoofdzakelijk toe doen. Maar hoe daarna wordt gekeken en wat je precies concreet moet hebben gedaan, dat is voor iedereen anders. En ik denk dat het ook wel goed is. Want het geeft heel veel ruimte om jezelf te ontplooien binnen de dingen die je zelf wil doen en leuk vindt. Anders zou het zo zijn dat je echt zou sturen richting bepaalde activiteiten.
Ja, precies, als die kaders heel duidelijk zouden zijn.
Dat zou hartstikke zonde zijn, denk ik.
Ja. En want je geeft ook aan inderdaad, ze kijken ook naar of je gepromoveerd bent, PhD, dat soort dingen.
Ja.
Binnen zeg maar de studentenpopulatie wordt daar al heel vroeg over gesproken. Dus ga jij promoveren? Wil jij promoveren? Hoe ga je dat doen? Ja, anders kom je nooit in een opleidingsplek, et cetera. Mm-hmm. Hoe kijk jij daar tegenaan, het promoveren zelf?
Ja.
En hoe belangrijk zou dat zijn voor een opleidingsplek?
Ja, ik denk dat het een hele goede vraag is. Je ziet inderdaad nu een trend ontstaan dat je een PhD-titel wil hebben om meer kans te maken voor een opleidingsplek. Maar het nadeel daarvan is dat mensen gaan promoveren om te promoveren.
Exact.
En niet omdat ze affiniteit hebben met met wetenschappelijk onderzoek. Dat is ontzettend zonde. Want wat je dan krijgt is, je krijgt heel veel wetenschappelijke artikelen die worden gepubliceerd onder het mom van publiceren en niet zozeer van het delen van waardevolle kennis. Dat gaat dus enerzijds gewoon ten koste van de academie. En anderzijds gaat het ook gewoon ten koste van het plezier dat je zelf hebt in je werk. Bedoel, ik zelf kijk er zo naar. Ik vind dat je geen PhD moet gaan doen als je geen affiniteit hebt met wetenschappelijk onderzoek. Het is gewoon hartstikke zonde van je tijd.
En je talent.
Ja.
Zeg je?
En je talent ook.
Ja.
Zonde van je talent.
Absoluut.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar want ik vind dat ook.
Ja.
Maar dan is het weer de volgende vraag van, oké, maar hoe kom je dan in opleiding? Als AIOS hebben we het er nu over.
En dat is arts?
Arts in opleiding tot specialist.
Ja.
ja. En dat is dus na de 3 jaar master die je hebt. Dus je hebt 3 jaar, even nog kort lesje. Je hebt 3 jaar bachelor.
Lesje, zo ding. 3 jaar.
Even kort lesje, jongen. Even goed opletten.
Kijk maar aan. Dus je hebt 3 jaar bachelor en 3 jaar master. En na die master ben je eigenlijk, mag je jezelf dokter noemen. Maar dan ben je nog basisarts. Ja. En wat heel veel artsen dan doen is, ze gaan dan in opleiding. En dan moet je dus echt solliciteren. En dat is dus het competitieve waar we het nu over hebben. Als jij een sollicitatieplaats wil hebben op de afdeling. Dus bijvoorbeeld stel je voor dat jij neurologie superleuk vindt. En je wil neuroloog worden. Dan moet jij arts in opleiding op de neurologie worden. Maar dat wil jij niet alleen. Dat willen met jou nog 1000 anderen. En er zijn per jaar maar misschien, hoeveel zouden er zijn? Hoeveel plekken? Misschien 10?
Het verschilt per specialisme. Bij de neuro is er al wat meer.
Oké. Okay. Ja. Nou, laten we chirurgie zeggen. Chirurgie wat minder.
Dat zijn er een stuk of 60 per jaar, heb ik.
Ja. Even een lesje, Mohammed.
Ja. Ja, nee, zeker.
We zitten hier allemaal aan de tafel.
Ja, nee, maar zo is het wel. En dat is dus de vraag waar eigenlijk heel veel studenten mee sparren. Van, aan de ene zijde is het zonde om te doen als je het niet leuk vindt. Maar kom ik dan wel waar ik wil? Weet je, en dat is, dat is een beetje dat lastige.
Ja, maar ik denk dat we ons er enorm in vergissen dat we denken dat dat de enige manier is om uit te blinken, om op te vallen. Er zijn zoveel andere manieren.
Ja.
Hoeveel van ons die schrijven een boek? Hoeveel van ons die starten een onderneming, een organisatie, een stichting? Weet je, er zijn zoveel mooie dingen die je kan doen. Waarmee je tegelijkertijd ook opvalt. Mm-hmm. Waarmee je jezelf onderscheidt. Waarmee je jezelf in de kijker speelt. En dus meer kans maakt. Topsport, dat is er bijvoorbeeld ook.
Epke Zonderland is ook geneeskunde studie.
Juist, ja. Maar ik vind het zo zonde dat het gros van de studenten zich blind staart op een PhD-titel. Omdat dat gangbaar is en omdat de meerderheid dat doet. Het is gewoon.
Ja.
Daarmee gaat heel veel potentieel talent, of wat jij al noemt, gaat daarmee gewoon verloren.
Ja.
Denk dat we meer voor onszelf moeten nadenken. Oké, welk impact wil ik maken? En niet zozeer van wat willen zij zien van mij?
Ja.
Want dan ga je jezelf eigenlijk passen binnen het plaatje van het specialisme waar je heen wil.
Ja.
Terwijl zij juist kijken naar van wat voeg jij toe aan ons?
Okay.
En dan moet jij, denk ik, iets meenemen, iets meebrengen wat zij nog niet in hun pakketje hebben zitten.
Goed punt wat je aanhaalt, want dat is wel een beetje waar heel veel geneeskundestudenten aan denken. Wat willen zij van mij zien? En dan voldoe ik daar wel aan. Ja. Terwijl ik dat ook heel zonde vind.
Ja.
Omdat mensen inderdaad potentieel talent gaat verloren. Mensen zouden heel veel andere dingen kunnen doen in die tijd. In die PhD doen, dat duurt ook, dat kost je ook al 4 jaar op zijn minst.
Ja,
toch?
Ja.
Dus dat zou super zonde zijn als je jezelf op die manier in de kijker zou spelen. Terwijl er tal van andere mogelijkheden zijn om jezelf in de kijker te spelen. Dus dat is een goede les. Ja. Alleen wat er dus het idee wat er heerst bij heel veel beginnende studenten is dat de mensen die jou kunnen aannemen om in opleiding te komen, dat ze niet eens verder kijken op het moment dat ze zien dat er geen PhD behaald is. Klopt dat of is dat
ik weet niet of dat klopt. Ik kan moeilijk in de schoenen gaan staan van degene die naar je cv kijkt. Maar ik denk, persoonlijk denk ik dat meevalt. Denk dat netwerken ook een enorme rol speelt.
Ja.
Kennen ze je al als student? Dat maakt enorm veel uit voor het moment wanneer je straks als basisarts komt aankloppen van hey, mag ik in opleiding? Weet je? Dat maakt denk ik echt enorm veel uit. Denk dat er geen pasklaar antwoord is van wat moet mijn bagage zijn? Wil ik in opleiding komen?
Ja.
Maar ik denk wel dat het duidelijk is dat we meer om ons heen moeten kijken en meer in onszelf moeten nagaan van wat wil ik en niet wat willen zij zien van mij.
Ik denk dat het een hele mooie les is. Ook voor iedereen die daarmee struggelt. En met name geneeskundestudenten die hebben dat. Dat ze misschien wel door dit antwoord een beetje gerustgesteld kunnen worden.
Als ze ons geloven.
Ja. Nee, maar ik ben daar voorstander van, absoluut.
Ja.
En ik heb me ook laten vertellen dat in de praktijk dat je minder moslimartsen in opleiding tot specialist ziet in academische ziekenhuizen. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het AMC waar je zelf actief bent.
Ja.
Denk je dat we als moslims genoeg doen om in opleiding te komen?
Hmm.
En denk je dat we onszelf genoeg in de kijker spelen op dit moment op de juiste manier? Of denk je, nou, we kunnen het op een slimmere manier, kunnen we het aanpakken?
Ja, dit is een moeilijk onderwerp, vind ik altijd. Ik bedoel, even kijken. 7 jaar geleden, als ik me niet vergis, is er een onderzoek gedaan door een hooglerares ook op het VUMC. Dat is een hooglerares in participatie en diversiteit. Volgens mij is ze Tineke Abma.
Okay.
En die kwam uiteindelijk tot conclusie dat het aantal medische specialismen van niet-westerse afkomst, dat ligt op een percentage van 5-6. Tegenover de studentenpopulatie, waar niet-westerse studenten 1/3 deel van uitmaken bijna. Hm. Dus daar gaat er ergens iets mis. Nou, daar heeft zij dus uitgebreid onderzoek naar gedaan. En uiteindelijk is zij tot de conclusie gekomen dat het aan meerdere factoren ligt. Eén, dat waren onder andere taalvaardigheid. Het schijnt dus zo te zijn dat niet-westerse studenten taalvaardig gemiddeld zwakker zijn onderleg dan westerse studenten. En er kwam er ook nog bij kijken dat niet-westerse studenten, wanneer zij een poging wagen om in opleiding te komen, dat ze dan vaak gemiddeld ook al wat ouder zijn. Hm. Omdat vaak, in veel gevallen stapelaars zijn. Hm. En er komt ook nog de dimensie bij kijken van sociale omgangsnormen. In hoeverre doe je mee? Hoe doe je mee? Ga je mee borrelen? Loop je die extra meter? Doe je mee in die cultuur die er heerst? Dit alles lijkt volgens dat onderzoek dus een bijdrage te leveren aan dat je ziet dat niet-westerse individuen ondervertegenwoordigd zijn onder de groep medische specialisten.
Ja.
En daar kan je heel veel van vinden. Maar ja, ikzelf, jij stelt net dus de vraag van, denk je dat wij genoeg ons best doen? Als je kijkt naar het aantal, en dan kijk ik eventjes gewoon, zoom ik even in op de moslimstudenten. Als ik om me heen kijk, als je het aantal moslimstudenten vergelijkt dat hij uiteindelijk een PhD gaat doen, tegenover het aantal niet-moslimstudenten dat een PhD gaat doen, lopen we bizar achter. Valt dat enorm tegen? En ook bij zaken als bijvoorbeeld buitenland ervaring. Daarin zie je precies hetzelfde verband eigenlijk. Dat zorgt er ook voor dat zij automatisch met een sterker boekje aankomen zetten uiteindelijk. En die andere factoren die ik dan al noemde, dat bij elkaar maakt het lastig. En dan kan je gaan aanwijzen aan wie ligt het, hoe komt het. Er zijn mensen die soms zelfs de discriminatiekaart op tafel leggen. Daar ben ik, om eerlijk te zijn, ben ik daar echt geen fan van. Ik denk niet dat het daaraan ligt. Maar ik denk echt dat we er zelf gewoon, dat we het voor een heel groot deel zelf in handen hebben. Ik denk dat we het voor een heel groot deel zelf in handen hebben. We kunnen zeker meer ons best doen. Sterker nog, we hebben zelfs een extra stukje bagage vanuit onze diversiteit gezien, waarmee we nog meer kunnen opvallen dan met een PhD of wat dan ook. En dat moeten we denk ik meer gebruiken.
En wat bedoel je daar precies mee?
Ja, wij kunnen maatschappelijk ontzettend veel betekenen. Wij kunnen een brug slaan tussen westers en niet-westers. Omdat we eigenlijk met beide benen in beide werelden staan. Met het ene been sta je in die wereld en met het andere been in die wereld. Maar vaak doen we dat niet. Het zijn gemiste kansen wat dat betreft.
En hoe komt dat, denk je? Dat we dat te weinig doen? Of niet doen? Ja,
dat is voor iedereen is dat anders. Ik bedoel, je kan zeggen dat mensen te veel gefocust zijn op zichzelf, of er niet echt vertrouwen in hebben dat het een goed beloop, een goede uitkomst zal hebben. Je kan zeggen dat mensen er geen tijd voor hebben. Je kan zeggen dat universitaire studenten vaak andere dingen aan hun hoofd hebben. Vaak komen ze uit sociaal-economisch minder welgestelde gezinnen, waardoor ze er bijbaantjes naast hebben. En dan naast de studie, ja, wat moet je er dan nog naast doen? Ja. Kom je thuis weer helemaal kapot? Denk dat je daar ook heel veel antwoorden op kan bedenken en voor kan bedenken.
Ja.
Maar ik denk dat we onderaan de streep hebben het echt zelf in de hand. Ik sta er zelf zo in. Weet je, we zijn moslims. We geloven erin dat ons succes komt van Allah. Ik noem het altijd een superwapen. We hebben een superwapen dat we allemaal kennen als dua. Smeekbedes. Het is iets wat we allemaal hoog hebben staan in waarde. Maar ik vind dat we er soms een beetje nalatig in zijn nog en te weinig inzetten. Want ik geloof er oprecht in, als je iets vraagt en ervoor werkt, dat je het krijgt. Als je iets vraagt en ervoor werkt, dan krijg je het.
Ik zou daar wel kanttekening bij plaatsen. Omdat, kijk, we weten natuurlijk dat aan het einde van de dag worden we door Allah subhanahu wa ta'ala worden we beloond op basis van onze inzet en onze intenties.
Ja.
Maar tegelijkertijd weten we ook dat we het eindresultaat niet in handen hebben.
Klopt.
Als je kijkt naar Nuh alayhi salam, 950 jaar gepredikt, een handvol mensen die bekeerd zijn.
Mm.
Ik geloof wel dat hij dat heeft gevraagd.
Ja.
Ik geloof ook dat hij heel erg zijn best daarvoor heeft gedaan.
Ja.
Dus ik weet niet, ik vind dat altijd een beetje een gevaarlijke statement. En voor mijn gevoel komt het ook heel erg uit het American Dream idee. Weet je?
Ja.
Als je het maar wil, dan kan je het. Ja. Als jij erin gelooft, dan kan je het. En ik weet niet of dat zo is.
Ik wil daar eventjes... Want ik heb nu beide kanten gehoord, jongens. Nee, ik begrijp wat jij zegt. Mm. Dus dat American Dream idee, daar verschuilt zelfs shirk in. Hè? Dus op het moment dat je zegt van, jij wil het, dus jij kan het. Maar hij voegt daar iets aan toe. Als jij aan Allah Azzawajal vraagt, en als we ook kijken naar wat Allah Azzawajal hier zelf over zegt in de Koran. Als je mij aanroept... Weet je, dus als je mij aanroept, dan zal ik jullie gebeden verhoren. Een verhaal van Ayyub alayhi salam. En we gaan het niet theologisch houden hoor nu. Maar ik ben...
Islamitische dus.
Nee, ik ben geen theoloog. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar Ayyub alayhi salam. Mm-hmm. Die leefde een prachtig leven. En hij had alles... alles kreeg hij van Allah subhanahu wa ta'ala. En... op een gegeven moment kreeg hij de... Hoe zeg je? Erbele, zeg maar... werd hij beproefd, als het ware. En hij had heel veel zoons en hij had heel veel zaken, wereldse zaken. Mm-hmm. En één voor één werd dat allemaal bij hem weggehaald. En hij heeft geen dua verricht, 17 jaar lang. Tot het moment dat hij dua heeft verricht. En, want hij wist dat alles met de wil van Allah kwam. Dus al die jaren, die goedheid die hij heeft geleefd met zijn kinderen en zijn al-amwal, dus zijn geld en zijn zaken. Hij wist dat het van Allah kwam. En toen dat niet meer zo was, toen dacht hij van... Hey, als ik nu ineens ga vragen, al die tijd, ik ben nog steeds dankbaar voor wat Allah mij heeft gegeven. Hij is ziek geworden en hij, op een gegeven moment kon hij niet eens meer opstaan uit zijn bed. Totdat hij op een dag toch dua heeft verricht.
Mm-hmm.
En dat kunnen wij heel mooi vinden in surat Al-Anbiya, waarin Allah Azza wa Jalla zegt: "Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani adh-dhur wa anta arhamur rahimin." Allahu Akbar. Dus de manier waarop hij die dua heeft verricht, is ook prachtig. Het slechte heeft mij geraakt en u bent de arhamur rahimin. Dus degene die fastajabna lah. Dus Allah Azza wa Jalla heeft dat direct voor hem
beantwoord,
zeg maar.
En kan tekenen.
Ja, en hij heeft, mm-hmm. hij heeft hem dus zeg maar uit die negatieve situatie gehaald, zeg maar. Daarna worden er verschillende passages van verschillende NBA gegeven. Dus Younes alayhi salam en daarna Zakaria. Is echt mooi om dat even te lezen, ja. Die pagina in ieder geval. Waarin heel duidelijk die dua naar voren komt. Dus ik ben ook voorstander van, als je ergens mee zit, vraag Allah subhanahu wa ta'ala. En hij is daar altijd voor je.
Ja, nee, tuurlijk. Doe dat. Dat ga ik niet bestrijden. Nee. Doe die dua. Alleen de manier waarop Allah subhanahu wa ta'ala jou beantwoordt, hoeft niet te zijn op de manier waarop jij het in je hoofd
waarop
hebt.
Jij dat nee, ziet. Kijk, en dat is
het. Kijk, dat is hem, denk ik. Kijk, Nuh alayhi salam, hij heeft ook dua gedaan. Mm-hmm. Hij is een profeet, alayhi salam. Daar kunnen wij niet aan tippen. Dus we kunnen niet twijfelen aan of hij dua heeft gedaan of dat hij zijn best heeft gedaan. Alleen hij is dus ook beantwoord op die dua. Alleen misschien niet op de manier zoals we dat denken. Nee. En ik ben hier niet om, je weet toch, nee. Jou te bestrijden of wat dan ook met die uitspraak. Maar ik denk wel dat er een bepaalde valkuil in verscholen gaat. Namelijk de valkuil dat veel mensen denken dus door dat American Dream idee. En dus het idee van als jij maar vraagt, dan krijg je het. Dat mensen een beeld hebben van wat ze moeten krijgen. Oké, ik heb dua gedaan. Ik wilde die baan. Ik heb die baan niet gekregen. En als de premise is, als jij vraagt en je werkt hard, dan krijg je hem. Ik heb hem niet gekregen. Dus oké, er is iets mis. Of ja. Er is iets mis met mijn dua. Of er iets is mis met de inzet die ik daarin heb gedaan. Dus zeker, je weet toch, doe vooral die dua. Alleen hou er ook rekening mee dat Allah subhanahu wa ta'ala aan het einde van de dag weet wat het beste voor ons is. En
absoluut.
Jou beantwoordt op de manier die het beste bij jou past. En
absoluut.
Weet je, dat is ook dat stukje vertrouwen wat we daarin moeten hebben. Ja,
ja. Nee, dat ben ik absoluut met je eens. Maar ik denk dat je de uitkomst van de dua's moet je ook absoluut niet gaan meten in het objectieve. In een baan of in een plek of... Uiteindelijk wil je een bepaalde baan, uiteindelijk wil je een bepaalde opleiding, omdat je denkt dat jij daar gelukkig van wordt.
Ja.
Dat is de uitkomst. Dat is netto onderaan de streep wat je wil. En als jij om iets vraagt wat jou netto niet daar brengt, dan is als het concrete waar jij voor vraagt, als je dat niet krijgt, zodat je uiteindelijk wel belandt waar je wil zijn. Zodat je wel de uitkomst krijgt die je wil hebben. Dan is je dua ook absoluut verhoord.
Ik vind het mooi dat wat jullie hier nu aanhalen. Want het is wel heel belangrijk dat we het hierover hebben. Terugkomend op wat je zegt. Dus het vragen naar iets en dan het krijgen. Zo moet die dua inderdaad ook niet in elkaar zitten. En als we ook kijken naar het voorbeeld bijvoorbeeld wat ik gaf, is het slechte heeft mij geraakt. En u bent de meest barmhartige. Hij heeft niet gezegd van haal me uit deze situatie. Of, hij heeft gewoon, ik ben aangeraakt door iets slechts. En wa ant arhamur rahimin. Dus daarin verschuilt ook al dat Allah subhanahu wa ta'ala weet wat goed voor zijn dienaar is. En ook goed om dat aan te halen. Want toen ik bijvoorbeeld voor geneeskunde koos in Groningen, had ik ook dua gedaan, hoor. Ik heb het niet gekregen. Maar ik heb het niet gekregen daar. Maar ik ging niet bij de pakken neerzetten. Ja. Waarom? Ik wist, alhamdulillah, qadarullah. Weet je? En dat is ook iets waar wij moslims, en vooral in deze fase, waarin we jong zijn en waarin we heel veel kunnen bereiken, moeten we gewoon heel goed weten dat qadarullah wa ma sha'a fa'al. Allah azza wa jal, die is wat hij, zeg maar, zijn qadr, dus voorbestemd. En wat hij wil, dat gebeurt. Dus op het moment dat hij iets voor jou heeft gekozen, een pad, dan is dat niet jouw plan geweest, maar wel het plan van Allah. En daar kun jij rust vinden, want jij bent niet een betere planner dan Allah subhanahu wa ta'ala.
Ja.
Begrijp je? Dus dat is wel iets heel moois. Dus je moet, zijn we het alhamdulillah mee over eens, dua zeker blijven doen, maar niet verwachten dat die uitkomst ook daadwerkelijk die uitkomst zal zijn.
Yes.
Ik denk dat dat een mooie samenvatting is.
Zeker. Een zijweggetje, maar wel mooi.
Ja.
Ja. Ja. Ja, want we hadden het dus over weet je, de moslims die graag arts in opleiding tot specialist willen worden. Mm-hmm. En weet je, ligt het bij hen of ligt het bij de anderen? En jij zegt eigenlijk, we hebben best wel veel in eigen handen. En we moeten daar op een juiste manier mee omgaan. Dan ben ik heel benieuwd om het bruggetje naar jou te maken. Want je bent nu, zit je in je masterperiode.
Ja.
Je zit in je laatste jaar.
Ja.
In je laatste jaar van je master geneeskunde.
Ja.
Hoe zie jij het traject voor je hierna?
Nou, ik wil chirurgie gaan doen in Zalle op het gebied van hart en longen. Mm-hmm. Ik ben nu al bezig met wetenschappelijk onderzoek. Al een aantal jaar. Puur omdat ik daar gewoon heel veel mee heb. Ik vind het leuk. Dat is ook iets wat ik over heb gehouden aan mijn studie biomedische wetenschappen. Dus ik wil hierna, naast mijn master wil ik inshallah sowieso starten met een PhD. Mm-hmm. Om de onderzoeken waar ik nu al mee bezig ben naar een hoger level te tillen. Of in ieder geval af te maken.
Ja.
Mm-hmm. Maar daarnaast tegelijkertijd wil ik ook al ervaring opdoen als ANIOS. Dat staat voor arts niet in opleiding tot specialist.
Kijk, heb ik nog iets geleerd. Ik kon hem ook wel een beetje guessen.
ik ben ND. Niet dokter.
Die kende ik nog niet.
Zo leren we allemaal van elkaar.
Dank. Die twee wil ik dan eens alle naast elkaar doen.
Ja,
combineren. En dan als de tijd eenmaal rijp is, dan wil ik eens alle gaan voor een opleidingsplekje.
En je gaat dus en een PhD doen en daarna een opleidingsplek nog opzoeken.
Ja, inshallah.
Waarom ga je al die tijd daaraan besteden, joh? Waarom ga je niet gewoon lekker werken, lekker aan de slag, lekker geld verdienen? Je hebt al zo lang gestudeerd en dan ga je nu ook nog een PhD en een in opleiding.
Ja.
Waarom?
Ja, waarom?
Ja, waarom? Slim, hè?
Nee, ik denk, kijk, ik heb een bepaald doel voor ogen. Ik wil chirurg worden, inshallah. En mijn doel daarmee is om straks met name bergen, naast het werk wat ik hier dan zou doen als arts, ook bergen te verzetten aan medisch humanitair werk in het buitenland, in derde wereldlanden.
Kom weer terug op je eerste verhaal wat je eigenlijk inspireert om geneeskunde te doen.
Ja. Dat is mijn doel. En daarvoor moet ik gewoon in opleiding komen. Dat is niet de motivatie waarom ik een PhD zou doen. Een PhD wil ik gewoon puur doen omdat ik gewoon heel veel affiniteit heb met wetenschappelijk onderzoek. Omdat ik het leuk vind. En dat wil ik doen omdat ik later ook een bijdrage wil leveren aan de academische wereld.
Ja.
Is eigenlijk gewoon doeltechnisch kiezen. Ja. En als je geld wil verdienen, dan moet je geen dokter worden.
Dan moet je geen dokter worden. Ja, inderdaad.
Daar eerlijk in zijn.
Ja. Ja. Maar wat ik nou wel interessant vind, wat nergens terugkomt in jouw verhaal, maar waar wel heel veel studenten, moslimstudenten met name, mee struggelen, is je werkt als moslimstudent toch ergens naartoe. Hè? Dus ik wil studeren en dan wil ik een auto en een huis en een baan en heb ik goed voor elkaar en dan ben ik 27, 28 en dan wil ik een keer trouwen. Komt dan aan het einde vaak van de rit.
Ja.
Bij jou heb ik dat nog nergens gehoord. Hoe pak jij dat? Jij bent natuurlijk, Allahumma barik, je bent al getrouwd. Barakallahu lakum wa baraka alaykum wa jama'a bainakum fi khair.
Amin.
En dat vind ik iets heel moois. Maar je bent nog student.
Ja.
Dus hoe zie jij dat? Hoe kijk jij daar tegenaan? Jij weet natuurlijk ook hoe de standaard persoon ernaar kijkt. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Je moet me iets concreter maken. Hoe kijk ik waar tegenaan? Tegen welke aspecten hiervan? Want het is heel breed en ik kan er heel veel over zeggen.
Maar nee, ik wil inderdaad
een goed antwoord.
Dus het trouwen aan het einde van de rit, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus dat je dat echt als doel ziet, zeg maar. Van ik wil eerst dit voor elkaar hebben en dan pas trouwen.
Ja. Nee, het is inderdaad iets wat veel leeft onder moslimstudenten, absoluut. Wat ik denk is, je moet het huwelijk moet je niet plannen. Ik zelf heb het ook niet gepland. Mm-hmm. Ik ben getrouwd in mijn vijfde jaar geneeskunde. Maar het was niet zo dat ik dacht van oké, op die leeftijd wil ik getrouwd zijn. Zeker niet. Het overkwam me. Mm-hmm. En ik was er dankbaar voor. En ik dacht van, oké, dit laat ik niet voorbij gaan. Dit laat ik niet, wegkomen. Mm-hmm. Hier gaan we voor.
Ja.
Maar ik kan me heel goed voorstellen dat met name medische studenten vaak zoiets hebben. Oké, ik heb het nu druk en ik heb er geen tijd voor. En oh jeetje, dat komt later als ik een huis heb, als ik een goed loon heb, als ik een mooie auto heb voor de. Maar ik denk dat allemaal, ja, om het heel grof te zeggen, ik denk dat het onzin is. Je hebt heel veel. Kijk, de westerse studenten zijn daarin onze voorbeelden, denk ik. Mm-hmm. Zij leven, zij wonen eigenlijk op hele jonge leeftijd al met elkaar.
Ja.
En dan niet halal, maar dan is het gewoon vriendje, vriendinnetje. Ja, maar ze doen het al vroeg, ook tijdens hun studie. Ja.
Ja. Het enige verschil met het huwelijk is dat je eigenlijk, wat het is, contractueel een overeenkomst aangaat van jij bent mijn vrouw, jij bent mijn man.
Ja. En dat je niet zo makkelijk uit elkaar kan gaan als die westerse dat waarschijnlijk hebben.
Nee, maar er zit natuurlijk nog iets aan ten grondslag. Want dat is heel erg erin gepeperd, zeg maar. Dat je moet natuurlijk wel onderhoudend kunnen zijn, zeg maar. En dat is iets wat heel erg leeft binnen, binnen de society. Hoe gaat dat dan in zijn praktijk, zeg maar?
Financieel bedoel je?
Bijvoorbeeld financieel en ook qua... echt, want als je alleen bent, dan heb je ook veel minder verantwoordelijkheden natuurlijk. Kijk, als ik alleen ben, dan... kan ik koken wat ik wil, weet je? Als je samen bent...
Wat
dan...
niet koken is waarschijnlijk.
Of broer, ik, ja? ik maak tajin voor
de assumptie. Ja, okay,
nee, zeker.
We koken, hè?
We moeten eten, toch? Ja,
volgende podcast dan hier op tafel.
Inshallah. Ja. Nee, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dus je zit ook met heel veel verantwoordelijkheden daarnaast. En zeg maar, hoe zorg je ervoor dat je dat ook kan managen, als het ware?
Ik denk sowieso pas dat je die stap moet maken als jij voelt dat je er mentaal klaar voor bent. Als je volwassen bent. Als je inderdaad nog moeite hebt om te zorgen voor jezelf. Dan moet je denk ik wel nog een keer nadenken of je ook voor iemand anders kan wil zorgen. Maar wat betreft...
Dit slaat niet op mij trouwens, toch? Wat je nu net zei.
Het is geen persoonlijke aanval. Okay. Nee, absoluut niet.
Luister maar, even een lesje.
Nee, sorry. Ga verder.
Nee. Wat betreft de bijkomstige zaken, financieel is absoluut ook een component die ook gewoon mee komt kijken. Maar daar zijn oplossingen voor.
Dat is werken.
Dat is werken, heel simpel. Ja. En hoe je dat doet na je studie, het is niet onmogelijk. Daar zijn oplossingen voor, daar zijn manieren voor. En je kan zo luxe of zo bescheiden leven als dat je zelf wil. Het is mogelijk, echt waar. En heel veel mensen denken van... ja, als ik trouw, dan heb ik geen tijd meer om in mijn studie te steken. En dan gaat mijn studie misschien daaraan ten onder.
Dan moet je afvragen wat voor vrouw je hebt. Nee.
Dat is heel grof gezegd, heel waard op niks. Dan moet je afvragen wat voor partner je hebt. Wat voor vrouw of wat voor man hebt. Ja. Maar het kan juist een heel positief effect hebben. Het kan heel stimulerend werken. Mm. Je kan ook zomaar juist een steunende component in huis halen... Die constant achter jou staat en jou motiveert om die volgende stap te zetten. Ja. Laten we eerlijk zijn, als student hebben we constant onzekerheden. Je denkt over dingen na. Wat als dat niet lukt? En dan is het gewoon heel fijn om iemand te hebben waarmee je kan levelen. Waar je daarmee over kan praten. Het helpt gewoon enorm.
Ja, en het kan ook een extra... juist omdat het een extra verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Namelijk, ik moet ook zorgen voor een ander. Ja. Ik heb een verantwoordelijkheid die verder gaat dan ik alleen. Kan er ook voor zorgen dat je daardoor juist veel efficiënter met je tijd omgaat. En veel bewuster gaat nadenken over wat ben ik nu eigenlijk aan het doen met mijn tijd, weet je?
Ik denk dat we dat anders moeten zien.
Okay.
Je zorgt niet voor een ander, je zorgt voor elkaar. Mm-hmm. Ik bedoel, er wordt ook gezorgd voor jou.
Ja, nee, natuurlijk. Dus maar dat hebben beide betreft, werelden natuurlijk.
Juist,
snap je, jij hebt dat en de vrouw heeft dat natuurlijk
netto
ook.
Netto onderaan de streep weet ik eigenlijk niet hoe zwaar je daarmee wordt belast. Ik zelf merken niet heel veel.
Maar laten we natuurlijk ook eerlijk zijn. Vanuit het islamitisch perspectief heb je natuurlijk ook een financiële verantwoordelijkheid die je moet
dragen. Absoluut.
Dus, en ik kan me ook voorstellen als jij gewoon op jezelf bent, dat je dan nog laks kan zijn wat betreft een bijbaan en alles erop en eraan. Maar zodra je weet dat je gaat trouwen, dan brengt dat een extra verantwoordelijkheid met zich mee. Zeker. En dan gaat er wel een bepaalde knop om van oké, ik kan nu niet meer spelen. Ik moet nu echt aan de slag.
Zeker.
Ja.
Absoluut.
Ja.
Absoluut.
Ja. Ja. Dus dat kan ook weer die drijfveer zijn natuurlijk daarbinnen. Ja. Ik heb hem voor je ingevuld, maar toch.
Nee, want de reden dat ik dit ook vroeg is omdat heel veel studenten daar gewoon mee struggelen. Of niet mee struggelen, maar of er helemaal niet over nadenken. Terwijl trouwen is eigenlijk iets moois natuurlijk. Het is ook, is ook onderdeel van onze dien. En het is, zeg maar, ik ben het ook niet helemaal eens met dat beeld wat er nu heerst. Mm-hmm. Maar als ik zoiets zou zeggen, dan is dat raar, want ik zit zelf nog...
En welk beeld bedoel je?
Nou, dat beeld dat je echt klaar moet zijn om helemaal om te trouwen en pas 30, 20...
Studie afgerond,
alles. Ja. Want voor geneeskundestudenten is dat best wel pittig als je wacht tot je helemaal klaar bent. Of helemaal zelfs arts en opleiding of AIOS bent. En,
of ANIOS.
Of ANIOS. Ja.
Of ND.
Of ND.
Of niet dokter. Nee, maar dan is het niet moeilijk. Als het niet alleen voor dokters is. Nee, maar dat heerst er heel erg. En ik vind het mooi om juist vanuit Suleiman zijn mond te horen. Want weet je, hij is daar geweest, zeg maar. Je hebt been there, done that. Dus dank je wel voor die
inzetting. Ja. En waar ik ook wel benieuwd naar ben, hè, Suleiman. Je hebt natuurlijk een... Welke leeftijd heb je nu?
Ik ben nu 25.
25, oké. Okay.
Ja, een kwart eeuw.
Wat zeg je?
Een kwart eeuw.
Een kwart eeuw inderdaad. Al een soort quarter life crisis of nog
soort.
Niet?
Ja,
oké. Laten we daar maar niet over hebben. Misschien een andere podcast, dan kunnen we daar niet op ingaan. Nou, maar je hebt natuurlijk ook een bepaald traject heb je doorlopen. Je stottert zelf ook een beetje.
Ja.
Het valt nu nog heel erg mee hoor. Maar dat is natuurlijk ook op een bepaald moment is dat gekomen.
Mm-hmm.
En we hebben elkaar natuurlijk al eerder gesproken. Dus ik weet al wat over het verhaal. Maar kan je misschien wat meer uitweiden over hoe waar dat begonnen is en hoe dat pad eigenlijk zich heeft ontwikkeld?
Ja. Inderdaad, ik stotter. Ja. En ik stotter nog steeds.
Ja.
Alleen ik wil wel zeggen, de wijze waarop ik nu kan praten, had ik 10 jaar geleden had ik me nooit kunnen voorstellen dat ik zo zou kunnen praten zoals ik nu praat. Ja. Ik ben begonnen met stotteren op mijn 13e. Dat was nadat ik een heftige gebeurtenis had meegemaakt, waar ik eigenlijk getuige bij was. En dat heeft klaarblijkelijk zo'n impact op mijn onderbewustzijn gehad. Mijn motorische spraakdeel van mijn brein.
Ja.
Als ik het even zo kan zeggen in leekentaal. Dat ik sindsdien ben gaan stotteren.
Ja, en het was een traumatische ervaring.
Ja, het was een traumatische ervaring. Er zijn mensen toen geweest die het PTSS noemden.
Mm-hmm.
Maar dat is het dus niet. Want bij PTSS heb je dat je...
posttraumatische stressstoornis.
Juist, ja. Laat ik het voor een posttraumatische stressstoornis denken. Dan heb je dus dat je de situatie herbeleeft en dan de emoties die op dat moment naar boven komen, dat die ook constant naar boven komen. Je hebt er nachtmerries over. Dat soort zaken komen kijken bij PTSS. Ja. Dat had ik alhamdulillah niet.
Ja.
Maar het heeft wel impact op me gehad. Na die gebeurtenis heb ik een aantal dagen zelfs helemaal geen woord kunnen uiten. Er kwam geen woord uit mijn mond.
Spannend, ja.
De wil om te praten was er wel. En dan open je je mond en dan denk je, oké, ik laat de lucht even lopen. En dan de tong beweegt. Maar het is heel gek.
Ja.
Het is een beetje lastig te beschrijven. En op die leeftijd, helemaal voor mij als persoon, was het erg moeilijk om te incasseren. Met name omdat ik daarvoor bekend stond bij mensen als mondige jongen. Op hele jonge leeftijd was ik vaak al de jongen die altijd aan het praten was en met iedereen een babbeltje maakte. En dat was opeens weg.
Het was gewoon deel van jouw identiteit en dat viel ineens weg.
Ja, ja. Dat was ineens weg. Dus dat was wel echt een klap. Maar goed, ik heb daar toen langzaamaan heb ik dat een beetje geaccepteerd. Dan heb ik dat een plekje gegeven in mijn leven. Maar wat ik wel zag aan mezelf is, ik werd een ander mens. Ik stond eerst gewoon echt op de voorgrond, waar ik ook kwam, wat ik ook deed. Ik moest altijd wat zeggen.
Ja.
Ik moest altijd iedereen spreken. Ik moest aan iedereen trekken en duwen.
Beetje
en,
Mohammed.
Ja, ik wou net zeggen, een beetje bruin, wou ik net zeggen.
Ja, soort van. En toen werd ik ineens een jongen die zichzelf ging verschuiven naar de background.
Ja.
Ik leefde echt gewoon op de achtergrond en ik dacht van oké, hoe minder ik hoef te praten, hoe beter het is. Hoe beter dat is voor andere mensen. Want ik had het idee dat ik mensen soms gewoon bang maakte als ze me hoorden hakkelen en weet ik wat. Maar ook gewoon voor mezelf. Want voor mij voelde het ook, het is moeilijk te beschrijven. Het klinkt misschien zelfs een beetje pathetisch, maar het voelde voor mij elke keer als ik mijn mond opende, alsof er een monster of zo uit mijn mond kwam die alle...
Heel confronterend.
Ja, die alle mogelijk bestaande rust en orde kapot wilde maken. Het voelde heel... Ja, heel
zwaar.
Persoonlijk. Was ook best intiem. Maar ik sprak er dus met niet heel veel mensen over. Ik sprak er met niemand over, want dan moest ik weer praten.
Ja, je sprak überhaupt heel weinig.
Ja, maar goed. En op school. Weet je, op een bepaald moment hadden we keuzevakken op de middelbare school.
Mm-hmm.
En dan maakte ik mijn keuzes op basis van oké, moet ik bij dat keuzevak een praatje houden? Moet ik een presentatie geven? Of is het gewoon een toets? En ik keek absoluut niet naar wat is het?
Ja.
Vind ik het leuk? Dus ik liet mijn keuze daarin liet ik echt bepalen door het stotteren.
Ja.
Maar ook gewoon als ik buiten was bijvoorbeeld, als ik iets wilde halen bij de bakker. Nou, ik ben dol op pizza met kip en vis.
Okay.
Maar ik bestelde altijd een pizza margherita. Pizza margherita heb ik absoluut niks mee. Ik vind het echt niet lekker.
Maar, kon je gewoon makkelijk uitspreken.
Dat was makkelijker dan kip of vis.
Ja.
Dus dan nam ik een pizza margherita.
Ik was allergisch voor margherita, maar
ja, dan had ik geen honger meer. Ja.
Dat is best wel heftig natuurlijk. Want je komt dus, als ik het zo hoor, dan kom je van een periode waarin je supermondig was en iedereen was van Suleiman die praatjes maken.
Ja.
Naar eigenlijk helemaal niks meer zeggen.
Ja.
En het heel moeilijk vinden om te praten überhaupt. Naar, als ik dan nu weer kijk, want nu zit er even een gat tussen ergens. Ja. Als ik nu naar jou kijk, dan heb jij toespraken voor weet ik veel hoeveel man. En dan kom je bij een podcast en dan spreek jij perfect. Alhamdulillah. Dus wat is daar tussenin, zeg maar, dan? Hoe is dat gegaan?
Ja, dat is een hele lange weg geweest. Op een bepaald moment was het dus gewoon echt gewoon het stotteren wat mijn leven bepaalde. Het stotteren bepaalde gewoon letterlijk wat ik deed in het leven, wat ik wilde in het leven, mijn keuzes in het leven.
Had je dat ook door?
Dat had ik heel goed door.
Maar dat had je accepteerde dat ook, zeg maar? Of?
Nou ja, ik heb wel eens gedacht van oké, dit is het leven. Dit is mijn leven.
Ja.
Dit wordt mijn leven.
Ja.
Ik heb mezelf ook toen, om eventjes de koppeling te maken naar waar we het net over hadden. Ik heb ook wel heel vaak gedacht van oké, misschien moet ik maar geen dokter worden. Dat heb ik eerlijk gedacht oprecht door het stotteren.
Ja.
Nou goed, toen uit mijn omgeving kreeg ik daar alhamdulillah wel hulp bij en steun bij. Het was de juffrouw die toen op een bepaald moment opperde om naar de logopediste te gaan. Nou, daar ben ik één keer geweest. Was een hele lieve vrouw, heel aardig, heel zacht, warm. Maar zij zei tegen mij van als jij van je worsteling met het stotteren af wil komen, moet je accepteren dat je stottert. Want die zal er nooit van afkomen. Nou, ik kwam daar met het idee van deze vrouw die is een expert. Dus zij gaat mij helpen.
Ja.
Als ik hier over een paar maanden wegloop, weet je, Dan ben ik gewoon helemaal, ja. Weet je, mm-hmm. De oude.
Beetje een bakker die zegt, accepteer gewoon dat je altijd honger gaat hebben.
Ja, zo kan je het stellen. Ja. Maar goed, dat vond ik niet leuk om te horen. Ja. Dat was toen, dat was daarom ook de eerste en de laatste keer dat ik daar was. En toen heb ik het gezocht in andere dingen. Als je niet veel praat, als je je veel afzondert van mensen, dan hou je heel veel bezig met jezelf. Je gaat gesprek hebben met jezelf. Wie ben ik? Wat wil ik? Waar sta ik voor in het leven? En dat is ook de periode in mijn leven waarin ik mij ben gaan verdiepen in mijn godsdienst. En toen stuitte ik op het boek van Allah, de Koran. En wat het allereerste wat mij opviel was elke keer wanneer ik de Koran las, was mijn tong gewoon soepel.
Subhanallah.
Los. En je moet het je zo voorstellen, ik kwam in de aanloop daarnaartoe, was elk woord en elke letter die ik opperde uit mijn mond, was een worsteling. En dan sla je de Koran open en dan begin je met lezen. Soras die je eigenlijk niet kent. Dus woorden die je voor het eerst ziet. En dan hoor je ze vloeiend over je tong rollen. Dat doet wat met je.
Tuurlijk.
Dat doet echt wat met je. En het gevoel wat dat losmaakt is onbeschrijfelijk. En je kan je heel, heel goed voorstellen dat als je dat zo ervaart, dat je er verslaafd aan raakt.
Mm-hmm.
Dat is wat ik had.
Ja.
Ik raakte er oprecht echt verslaafd aan.
Aan het lezen van de Koran?
Aan het lezen van de Koran. Ik beheers de Arabische taal niet heel sterk. Dus ik begreep niet altijd wat ik las. Maar ik genoot van de woorden en ik genoot van het gemak waarvan ik het wist te zeggen. Nou, dat heb ik toen zo een aantal maanden lang gedaan. En ik merkte echt na een aantal maanden van oké, zelfs buiten de Koran om, gaat het spreken nu gewoon zoveel beter. Alhamdulillah.
Dat ook een impact op je dagelijkse leven. Nou,
absoluut. Ja. En ik had mensen in mijn omgeving die ook zeiden van, je stottert niet meer, hè?
Hmm.
Ik dacht van, wat? Wacht even.
Je hebt zelf niet eens door.
Nee, en dan let je er zelf ook meer op. En dan kan je achteraf kan je zeggen dat het misschien psychologisch is geweest, omdat ik ervaring had met stottervrij spreken, stottervrij klinken,
ja.
Dat ik dan meer zelf vertrouwen kreeg en van daaruit ook makkelijker sprak in andere situaties. Ik denk dat het ook een rol speelt, maar ik zie het absoluut als een wonder.
Alhamdulillah.
Ja.
Heb je die logopedist ooit nog gesproken?
Ze woont zelf in Almere ook.
Als je haar e-mailadres hebt, sturen we even een linkje van deze podcast.
Nee.
Ja. Als ze dit stuk even kijken.
Nee, ze heeft haar linkje al lang bekeken. Ja.
Nee, ik kom haar wel eens tegen. Ik herken haar wel, maar zij mij niet meer helaas. Nee. Maar goed, wat me ook heel erg heeft geholpen in die tijd, is het schrijven. Dat is ook wel een beetje de fase waar de dichter is geboren die ik dan nu soms ben.
Ja. Gesproken als een echte dichter waar de dichter is geboren.
Ja.
Uit de losse pols.
Ja, dat doet hij even.
jongens. Nee, maar dat hielp me ook gewoon om ermee om te gaan.
Ja.
Dat hielp mij om de emotionele moeilijkheidsgraad die het met zich meebracht, om dat een beetje te luchten.
Een soort van je uitlaatklep was dat.
Ja, dat was dicht. Mijn uitlaat.
Daar had je ook zeg maar jezelf dat talent ontdekt van jezelf.
Talent hebben we allemaal. Veel doen en dan word je echt goed. Maar ja, en toen uiteindelijk, alhamdulillah, heb ik mezelf eruit weten te trekken.
Ja.
En vorig jaar heb ik er een TED-talk over mogen geven.
Ja.
Voordat ik op mocht, ging die hele aanloop naar die TED-talk ging door mijn hoofd. Gewoon vanaf 13 jaar naar het podium.
Ja,
ik heb daar echt gewoon staan janken. Als
Tuurlijk.
klein kind.
Ja.
En toen mocht ik op. Subhanallah. Achteraf, weet je, zijn mensen naar me toe gekomen uit het publiek van, stotter je wel echt? Ik heb tijdens die, de TED Talk zelf heb ik namelijk geen enkel woord gestotterd.
Ja.
Dat vond ik achteraf, vond ik het ook echt heel bijzonder om te zien. Het doet wat met je.
Tuurlijk, ja.
Het doet wat met je. Maar absoluut, echt, het heeft me alhamdulillah heel veel moois gebracht. En als ik nog een keer kon kiezen om wel of niet te stotteren, dat heb ik je al gezegd.
Mm.
Dan zou ik absoluut wel weer willen stotteren. Echt waar.
Handelen, hoe komt dat?
Het brengt je zoveel moois. Het heeft mij heel veel mooie dingen gebracht, alhamdulillah. Het brengt je inzichten, brengt je vaardigheden, doorzettingsvermogen. Het heeft mij een schrijver gemaakt. Het heeft een dimensie met zich meegebracht van ja, toch wel een inspirerend verhaal voor mensen die ook te kampen hebben met fysieke beperkingen in welke mate dan ook en op welke manier dan ook. Het heeft me alhamdulillah heel veel moois gebracht. Zowel persoonlijk als in mogelijkheden om van nut te zijn voor anderen.
Allahumma barik. En want dat vind ik heel mooi dat je dat zegt. Van als je zelfs de kans had om het nog een keer mee te maken, zeg maar. Dus die beproeving eigenlijk, dat die moeilijke fase die je hebt doorgemaakt, dan zou je ervoor kiezen om het nog een keer te doen. En dat is eigenlijk een soort, in die tijd was dat een grote tegenslag voor jou natuurlijk.
Van absoluut.
Pratend jongetje naar minder verbaal sterk jongetje.
Ja.
Er zijn nu tal van mensen in hun levens die verschillende soorten tegenslagen hebben. De een wat zwaarder dan de ander.
Mm-hmm.
Jij bent in staat geweest en als we naar jouw verhaal kijken, Allahumma barik, dan zien we echt gewoon hoe dat omgebogen kan worden. Misschien zitten nu mensen in een bepaalde fase in een tegenslag, heel diep in een put, die nog niet in kunnen zien. Want als je heel diep in een put zit, dan zie je niet in of het mooie dingen met zich mee kan brengen. Heb je een advies voor iemand of hoe ze om kunnen gaan met een dergelijke tegenslag?
Ik vind het een moeilijke vraag. Omdat het is persoonsafhankelijk. Het is casusafhankelijk. Contextafhankelijk. Ik denk niet dat ik het perfecte antwoord heb om voor mensen om ermee om te gaan. Maar ik denk dat het essentiële is dat je er geloof in blijft houden en hoop in blijft hebben. Dat er, inshallah, met de wil van Allah licht is aan het eind van de tunnel.
Ja.
Wat je ook doormaakt. Steve Jobs die zei in een speech, you can only connect the dots looking backwards. Je kan de punten pas met elkaar verbinden. Als je de reis achter de rug hebt en achterom kijkt, dan pas weet je waarom je die kant op moest en die kant op werd gestuurd en je baan uiteindelijk niet kreeg of niet in dan pas kan je zeggen waarom dingen zijn gebeurd zoals ze zijn gebeurd. Maar om die rit uit te zitten vergt gewoon enorm veel geduld. Enorm veel hoop.
Mm-hmm. Want wat je aangaf in jouw verhaal is dat je ook houvast hebt gekregen via de Koran. Hè? Dus door de woorden van Allah Azawajal. Heb jij zeg maar jouzelf sterk kunnen maken? En heb je ook, is jouw geloof, jouw iman in die tijd ook gegroeid zeg maar daarin?
Absoluut, absoluut. Als jij ziet dat je enige uitweg het woord is van Allah.
Mm-hmm.
Ja, dan wil je nergens anders meer zijn dan bij Allah.
En heeft dat ook,
dat
ook geholpen zeg maar in de acceptatie van het stotteren zeg maar? Dat een soort van dat je weet van Qadarullah, wat we het straks ook over hadden.
Ik moet eerlijk zeggen, toen ik ben begonnen met stotteren, stond ik er anders in dan nu. toen had ik wel echt zoiets van, waarom overkomt mij dit?
Mm-hmm.
Waarom overkomt mij dit? En je gaat lezen bij hoeveel mensen komt stotteren voor. En dat is dan een heel laag percentage van de bevolking. En dan denk je van, weet je, waarom behoor ik bij die 0,1%? Why me?
Ja.
Maar dan zit je die rit uit, die reis zit je uit. Maar achteraf, alhamdulillah, wat het me heeft gebracht, ben ik met de tijd inderdaad wel steeds meer gaan inzien van wat een gunst is het geweest.
Ja.
En wat stom van mij dat ik toen op dat moment dacht dat me iets werd ontnomen. Er werd mij iets gegeven in feite.
Mm-hmm.
Maar ik zag het niet.
Ja.
Omdat mijn hele perspectief, mijn hele kijk op zaken was nog niet zo ver.
En dan zal ik mijn eerste vraag anders stellen. Welk advies zou jij die Suleiman geven, nu je terug kan kijken daarop?
Heb geduld. Heb geduld.
Ja?
Ja, echt waar. Heb geduld. Je weet niet wat voor moois dit je zal brengen.
Ja.
Dat is wat ik in één zin zou zeggen, ja, als ik hem zou mogen spreken.
Dat zien we ook terug in de Koran, hè? Wasbir ala ma asabik. Heel mooi gezegd.
Hm?
Ja. Ja, prachtig, man. En wat je dus eigenlijk zegt, is in die fase dat het stotteren, dat je stotterde, toen is je iman gestegen. Je hebt je meer bezig gehouden met de Koran, met het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. Wat merkte je naast dat je dus dat je tong los was en dat je vrij kon reciteren? Mm-hmm. Wat merkte je dat de Koran jou bracht in het dagelijks leven in die periode? Want in die periode zit je er heel diep in. Je houdt je er veel mee bezig. We horen natuurlijk allemaal lezingen over de wonderen van de Koran en welke impact het kan hebben in jouw leven.
Ja.
Je hebt het van dichtbij meegemaakt.
Ja.
Hoe merkte je dat het jouw dagelijks leven veranderde in positieve zin?
Op elk vlak eigenlijk. Ik denk dat we dat als moslimstudenten allemaal wel kunnen beamen. Op het moment dat jij je geloof op nummer 1 hebt staan, dan gaan alle paden in het leven waar je op loopt, gaan goed. Je school gaat goed, je werk gaat goed. Als je sport, gaat het ook lekker op sporten. Extra dingetjes daarbuiten, er bieden zich kansen aan die je niet ziet aankomen, die mooie dingen teweeg brengen. Alles eigenlijk. Ik denk dat het beste antwoord wat ik kan geven is dat mijn leven compleet op zijn kop ging in positieve zin. Net alsof er een weet je, een goudmijn opensprong of
ja,
zo.
Van, ja, ja, ja.
En misschien was dat wel nodig in die tijd. Misschien moest ik die kant op wel worden gestuurd. Het moet haar zo.
Extreme wake-up call.
Ja. Ja, en daar ben ik enorm dankbaar voor.
Alhamdulillah.
Ja, en dat is waarom ik zei, als ik mocht kiezen,
ja,
zou ik weer willen stotteren, man.
Ja, ja. Achteraf heb je de dots kunnen connecten.
Precies.
Ja, ja. Mooi.
Ik denk dat, mooi gezegd, man.
Ja.
Ik denk dat heel veel mensen ook die dat soort dingen meemaken, die daar achteraf pas achterkomen wat voor begunsten daarin kunnen zitten.
Ja, dat klopt.
Ja, en waar ik ook benieuwd naar ben is, we hebben het over studenten gehad, we hebben het over moslimstudenten gehad, we hebben het gehad over eigenlijk de uitdagingen waar studenten ook tegenaan lopen met betrekking tot in opleiding komen of weet je, op een bepaalde plek komen. Jij maakt veel studenten van dichtbij mee. Je hebt een eigen huiswerkbegeleidingsinstituut en ik weet niet wat allemaal nog meer. Ik dacht dat ik het druk had. Mashallah, tabarakallah. Ja. Toen zag ik jouw cv.
Hij is ook jongleur, hè?
Ja, dat nu. Ja, met
jongleur.
Hij houdt al die, ik weet niet hoe hij al die ballen in de lucht houdt, maar mashallah, de activiteit die hij doet.
Mashallah, is humbling. Is humbling. Als jij denkt dat je druk hebt,
ja.
Word je even op je plek gezet.
Ja.
Maar waar ik benieuwd naar ben, welke uitdagingen zie je onder de moslimstudentengemeenschap? Is dat misschien een bepaalde uitdaging met betrekking tot weet je, waar we het eerder ook al over hadden, het zelfbeeld, het zelfvertrouwen? Maak je dat in de praktijk misschien ook mee bij moslimstudenten of bij medische studenten?
Mm-hmm.
Dat er toch een vorm van een misschien een minderwaardigheidscomplex in zit of een gebrek aan zelfvertrouwen om mondig te zijn. Mm-hmm. waar misschien wel al snel naar gekeken wordt. Jij gaf aan het begin van, nou, je was eigenlijk een mondige jongen, daar ben je mee opgegroeid. Maar niet iedereen is mondig. En niet iedereen durft mondig te zijn in een omgeving waar zij de tussenhaakjes minderheid zijn.
Ja.
Hoe ga jij daar zelf mee om als student zijnde? In de geneeskundewereld, waarvan je net de cijfers al een beetje genoemd hebt. Dat is niet super, super divers. Hoe ga je daar zelf mee om als persoon zijnde?
Ja, ik zelf heb door de jaren wel geleerd dat je het meeste uit je studie en uit jezelf haalt als je vasthoudt aan jezelf. Hm. En aan je eigen normen en waarden, als je gewoon jezelf bent. En dat je je omgeving daardoor ook het meeste brengt. Wat we vaak zien onder medische moslimstudenten, is dat ze zich in allerlei bochten wringen om zich zo aan te passen dat ze worden geaccepteerd binnen de heersende cultuur. We studeren in Amsterdam. De studentencultuur hier heeft bepaalde kenmerken.
Heel, heel mooi en politiek correct gezegd. Want dan gaat hij dit als dichter verwoorden. Nee. Er zijn bepaalde kenmerken.
Wij moslimstudenten vinden het vaak moeilijk om dat te passen binnen de normen en waarden die wij van huis meekrijgen.
Ja. Ja.
Bijvoorbeeld borrelen, bier, uitgaan.
Ja.
En ik zie daar mensen mee worstelen. Maar ik zie mensen ook vasthouden aan hun eigen normen en waarden. Maar de manier waarop is, zeg maar, waarin ze heel veel potentieel laten liggen. Vaak is het van, oké, waarom ga je niet mee een biertje doen? Waarom ga je niet mee borrelen? Ja, ik heb een afspraak. Mm. Ja, ik moet nog dat doen. Ja, ik heb dit. Ja. Terwijl de werkelijke reden is, jij bent moslim en je drinkt geen alcohol. Waarom zeg je dat niet? Hm. Als je daar oprecht voor uitkomt, mensen gaan dat waarderen. Maar ook de manier waarop je daarvoor uitkomt. En het maakt niet alleen makkelijker voor jouzelf, denk ik, maar ook voor de moslimstudenten die na jou zullen volgen op die posities die jij allemaal één voor één langskomt. Ik denk zelf dat we wel wat meer uit onze schulp mogen kruipen. En dan met name in het verkennen van het onbekende. En daarin toch onze eigen normen en waarden blijven dragen. Als je om je heen kijkt, bijvoorbeeld. Wij als moslimstudenten. En dan stel ik de vraag niet alleen maar aan ons hier aan tafel, maar gewoon in het algemeen. Hoeveel niet-moslims hebben wij in ons leven als maatjes, echt gewoon als maten, waar we echt een significante hoeveelheid tijd mee doorbrengen als vrienden? Hoeveel niet-moslim vrienden hebben wij daadwerkelijk in ons leven?
Ja.
Dat is een vraag die we niet hoeven te beantwoorden. Maar ik denk dat dat in het algemeen best wel hard tegenvalt. Maar dan zeggen we wel dat we het gevoel hebben dat we er niet bij horen. Dat we er buiten staan. Mm. Maar we plaatsen onszelf er eigenlijk heel vaak buiten.
Wat me meteen te binnen schiet, en sorry dat ik je onderbreek, maar dat vind ik wel interessant is. Bij een van onze evenementen heb je een verhaal verteld.
Ja.
Een verhaal wat jij meemaakt op de werkvloer.
Oh ja.
Met betrekking tot het gebed.
Ja. Moslim X.
Moslim X. Kan je daar wat meer over vertellen?
Nee, nou ja. Ja, ik kan er wat meer over vertellen.
Ja, het verhaal vertellen. Kan je gewoon het verhaal vertellen.
Ja,
dat is een goed verhaal.
Absoluut. Nee, het verhaal wat ik destijds vertelde was, ik liep dus kooschappen.
Ja.
En ik kwam, zeg maar, nieuw bij een co-schap, nieuw op een afdeling. En daar zat al een co-assistent die er al wat langer zat. Dat was een moslim. En ik kwam me daarbij voegen. Goed, hij is moslim. Hij bidt ook. We zaten in de artsenkamer samen. En hij ging op een bepaald moment weg. Het was tijd voor het gebed. Door was het. En hij was even gaan bidden. En de opleider die kwam enkele ogenblikken daarna de kamer binnen. En hij stelde mij de vraag van, hey, weet je waar Moslim X, weet je waar hij is? Dus ik zeg, hij is even weg. Dus ik dacht van, weet je, ik ga het niet voor hem invullen. Ik weet niet wat hij ja, doet. Maar ik wist zelf ook nog niet dat hij ging... Dat hij op dat moment was gaan bidden.
Hij zei gewoon, ik ga er even vandoor, ik ga even weg.
Hij ging gewoon weg.
Hij liep gewoon weg.
Ja. Okay. En ik zat achter mijn computer en ik was nog even met dingen bezig. En dus die opleider komt binnen. Waar is hij? Ik zeg, hij is weg. Ik weet niet. Nou goed. En die jongen die komt weer naar boven. We zitten weer in de artskamer. Hij zegt tegen mij, hey, dus ik zeg hem mee. De opleider was hier net en hij is op zoek naar jou. Hij zegt, ja, ik was even gaan bidden. En toen kwam die opleider daadwerkelijk ook weer, toen hij er wel was. En hij stelt hem de vraag van, hey, wat was je gaan doen? Ja, ik was even naar het toilet. Hm. Nou, oké. Zijn eigen keus. Zijn eigen keus van beantwoorden. Maar toen, ik moest nog bidden. Dus ik ging later ging ik bidden. En toen kwam ik weer op de afdeling. En toen was er niemand meer. Het bleek dus dat ze een bespreking hadden waar ze bij waren. Nou, ik kom er dus later achteraf achter. Ja. Ik kom die bespreking binnenlopen. Veel te laat. Maar goed, ik woon die bespreking bij. Die bespreking die loopt tot een einde. En aan het eind van die bespreking komt die opleider naar mij toe. Hey, waar was je? Waarom ben je niet op tijd gekomen? Nee, ik zeg, ik was even weg. Ik was even bidden. En toen ik weer op de afdeling kwam, waren jullie weg. En toen heeft me even wat tijd gekost om uit te vinden waar ik moest zijn en hoe en wat. Ja. En toen zei die bidden. Wie bidt er nou nu nog? Nou, en toen heb ik met hem een heel lang en uitgebreid gesprek gevoerd hierover. Echt heel mooi was dat. Was ook een man die echt oprecht geïnteresseerd was in het bidden op zich. Mm. En als je bidt, hoe bid je dan? En wat zeg je dan? En hoe gaat dat? Mm-hmm. Nou goed, helemaal goed. De volgende dag hadden we lunch. En toen gingen we dus lunchen met de hele groep, met het hele team. En na de lunch zouden we een aantal patiënten gaan zien. En het was inmiddels alweer tijd voor door.
Aser. Of dit was een andere dag.
Oké, okay, andere dag, tuurlijk.
Ja. Denk ik doe met je mee, toch? Dat het echt een coherent verhaal is.
Dank je wel. Nee, dit was de volgende dag. Mm-hmm. En toen hadden we dus lunch. En toen was het tijd voor door. En na de lunch lopen we dus allemaal samen richting de afdeling. En hij zegt tegen Moslim X van, hey, wil jij alvast die patiënt gaan zien? En hij kijkt mij aan van, hey, zorg dat jij eerst even gaan bidden, want je moet een goede zorg dat je een goede moslim bent. Dus zorg er maar voor dat je gauw gaat bidden.
Spannend.
Nou, dus ik kijk die jongen aan van, oké, wij weten beide van, oké, wij zijn beide moslims. Wij willen beide bidden. Ja. Maar hij laat hem patiënt zien. Hij stuurt mij weg om te gaan bidden. Ja. Dus ik kijk hem aan.
Sorry, bro. Sorry.
Ja, maar echt.
Ja, man.
Wat de blik.
Je zei toch, ik ga dwaal voor je doen.
Ik keek hem aan van, ja, broer, dit heb je echt zelf gedaan.
Op een pijnlijk moment, hoor.
Nee, maar ook... hij zei achteraf ook dat het veel in hem losmaakte.
Ja, natuurlijk.
Met hem heb ik achteraf ook heel uitgebreid een gesprek erover gevoerd. Mm-hmm. Van het belang van gewoon uitkomen voor wie je bent.
Ja.
Dat vond ik wel echt heel heel bijzonder om mee te maken. Mm. Ja, ik had hem ook niet zien aankomen.
Ja.
Ik dacht van, ik loop ook mee. Ik doe ook gewoon mijn ding. En dan als de tijd zich voordoet, dan zal ik wel gaan bidden. Maar hij zei van, zorg dat je maar eerst eventjes gaat bidden, want je moet een goede moslim zijn.
Toch dat sterke stuk van begrip ook. En van wat transparantie je kan brengen. En dat, weet je, vaak zijn we geneigd om van een dom scenario ook uit te gaan. Van, ik weet niet hoe hij reageert.
Maar, maar ook inderdaad dat het helemaal niet... Want wat hij zegt, we doen vaak krampachtig daarover. Ja. Weet je, ik bedoel, ik ben naar het toilet geweest terwijl je gebed hebt gedaan. Dus dat is iets meer zo van... Kijk, heel veel mensen zeggen ook van... het gebed is tussen jou en Allah. Absoluut. En dien, dat is iets wat je voor jezelf doet. Ja. Klopt, helemaal. Maar het is wel onderdeel van je identiteit.
Zeker.
Dus ik vind het heel mooi dat je het zegt. Ik sta daar ook... Ik pleit daar ook voor eigenlijk, weet je wel. Om, ik zie dat ook om me heen. Heel veel mensen die stoppen toch die moslimidentiteit onder stoelen of banken. Ja. Maar dat is niet wie jij bent. Je bent gewoon moslim ieder moment van de dag. En op het moment dat je op school zit of op het werk of in de moskee, jij bent diezelfde moslim. Snap je? En dat is wel, ik vind het heel mooi gezegd.
Zeker.
We moeten, dus eigenlijk wat je ook zegt, is we moeten meer durven ervoor uit te komen. En het is helemaal niet raar.
Maar ook buiten het ervoor uitkomen, ook erop proberen voor te bouwen.
Ja.
Ik geloof er zelf in dat je jezelf persoonlijk het sterkst ontwikkelt door om te gaan met mensen die niet op jou lijken. En met mensen die een andere culturele achtergrond hebben. Mensen die een andere taal spreken. Mensen uit een andere sociaal-economische laag. Ja. Mensen van een andere leeftijd. Mensen. Dat moeten we echt meer gaan doen. Meer en meer en meer en meer.
Wel, ja, zeker. Maar wel met de kanttekening ook. Wel met hikma. En dat is wel iets heel belangrijks.
Met wijsheid.
Met wijsheid, inderdaad.
En wat doe je daarmee?
Nou... weet je wat het is? Het is belangrijk dat je... Want je bent als moslim dan ook een ambassadeur van die islam.
Ja.
En dus je moet ervoor uit kunnen komen, absoluut. Maar wat ik bedoel met wijsheid is dat je niet bijvoorbeeld... midden in die artsenkamer jouw jas neerlegt en daar gaat bidden terwijl iedereen bijvoorbeeld toekijkt en terwijl er mensen binnen kunnen komen, bij wijze van.
En Jan even vragen, ik kan je verder en doen.
Ja, maar dat is wel even een belangrijke kanttekening. Want wat heel veel moslims doen is van, oké, het is tijd voor het gebed en alles blind en huppakee. Weet je, ik was laatst toevallig nog in een... In een ziekenhuis waarbij ik op ziekenbezoek was bij iemand. En toen liep ik langs een kamer in vlakbij de zaal, zeg maar. Had je van die kamers waar gewoon wachtkamers waren.
Ja.
En een groep mensen die had daar gewoon jassen neergelegd en die ging daar bidden. Terwijl er andere mensen ook op ziekenbezoek kwamen. En weet je, komt dat heel raar over als je dan op jassen gaat bidden. Terwijl er in datzelfde ziekenhuis gewoon een gebedsruimte is.
Ja,
dus
gek, hè?
Het is wel belangrijk op welke manier we dat doen. En niet van, ik ben moslim, dus dit is waarvoor ik sta. Nee,
maar
moet wel met wijsheid.
Zeg, natuurlijk.
Wij moslims kunnen ook heel veel leren van westerse mensen.
Absoluut. Ja.
We spelen vaak de kaart van dat we niet altijd voelen dat we meedoen. Dat we mee worden genomen. Ik denk dat wij ons daar ook schuldig gaan maken.
Ja.
Denk ik oprecht. Kijk naar je omgeving. Kijk naar hoe divers is jouw omgeving.
Ja.
En dan pas moeten we gaan kijken naar hoe divers is hun omgeving.
En naar de externe.
Wat zeg je?
En naar de externe. Ja. Daarna kijken naar de externe, inderdaad.
Het concept luisteren is daar heel interessant ook.
Ja.
Hè? Dus echt luisteren naar wat de medemens zegt.
Ja.
En daar kunnen we heel veel van elkaar leren, man. Absoluut.
Ja. Ja.
Hele mooie uitsmijter.
Ja, toch?
Hele mooie. We moeten alweer richting de afsluiting. Heb je nog laatste woorden voor we gaan afsluiten, Suleiman?
Laatste woord, ja. Ik denk dat we al heel veel mooie dingen hebben besproken.
Zeker.
Absoluut. Nee, ik wil... alle islamitische studenten in het bijzonder, want dat is onze doelgroep, wil ik echt aanmoedigen om het allerbeste uit zichzelf te blijven halen. En gewoon uit te komen voor wie ze zijn, met trots, maar zorg dat je jezelf ook kwetsbaar blijft opstellen. Blijf leren. Blijf omgaan met mensen die anders zijn dan jij. Blijf kijken naar hoe doen zij dingen? Hoe gaan zij met dingen om? Want daar zitten voor ons ook hele belangrijke lessen in. En wij weten echt niet alles. Nog lang niet. Blijf groeien. Blijf bloeien.
Prachtig.
Ja. Mark, geloof ik.
Dan moet je hem ook mooi afsluiten.
Ja.
Ik hoop dat je ook nog iets hebt wat rijmt op het einde.
Nee, anders, ik ben niet zo'n dichter als onze broeder.
Wil jij
broeder.
Nog zeggen voor we afsluiten?
Ja, nee, je hebt het hartstikke mooi verwoord. En ik denk absoluut dat willen wij ooit het verschil maken. Dus niet alleen wat jij zegt met andere mensen om je heen. Dat is heel belangrijk. Maar ook kijken, kritisch terugkijken op jezelf. Dus als moslimstudent met name of als moslim in het algemeen of als persoon in het algemeen. Kijk kritisch naar jezelf en niet altijd die kaart trekken van oh, maar het wordt mij moeilijk gemaakt. Mm-hmm. Integendeel. Dus wil je dat er verandering komt, kijk eerst naar jezelf. Want dat is ook, als wij een ei uit de Koran willen halen, dan kunnen we dat ook doen.
Dus dan, go for it.
Doe maar. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dus dat is een hele mooie ayah. Dat Allah azza wa jal een volk niet zou veranderen voordat zij vanuit hunzelf veranderen. Dus wil jij verandering brengen? Wil jij dat iets verandert? Stroop je mouwen op en kijk eerst kritisch naar jezelf.
Be the change you want to see in the world.
Prachtige afsluiting. Mooi. Ga ik hem nu afsluiten. Kijkers, luisteraars, bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende keer, inshallah. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.